over een heel belangrijk onderwerp spreken. Een onderwerp althans wat mij heel erg na aan het hart ligt. U weet, of althans een aantal van u weet, dat wij een wat ik maar noem, psychopastorale bediening hebben. Dat betekent dat er heel veel mensen bij ons komen voor psychologische, pastorale hulp. Annemarie is psycholoog, dus we hebben het pastoraat gecombineerd met de psychologie. Dat wil zeggen, althans de goede dingen uit de psychologie. En een van de dingen die wij de achterliggende jaren hebben geleerd is, wij zijn gaan werken met wat wij noemen geestelijke vaders en moeders. En dat is een gigantische zegen. Vanmorgen zit er eentje in ons midden, Bertie Schrijber, die werkt regelmatig ook met ons wat dat betreft. Maar we hebben er een heleboel, ook in de regio hebben we er. En dat is een gigantische zegen. En ik ben daarover na gaan denken en ik dacht, ja, eigenlijk in de gemeente van Christus missen we zo die geestelijke vaders en moeders. En als je daar nog verder over nadenkt, dan denk je, gunst, hoe zou het geweest zijn als wij 20, 30 jaar geleden al dat inzicht hadden gehad dat de geestelijke vaders en moeders in de gemeente heel essentieel zijn. Misschien wel belangrijker dan waar wij het vaak over hebben, over leiderschap en al die dingen meer. Geestelijke vaders en moeders die eigenlijk kinderen opvoeden naar geestelijke volwassenheid. Want ik denk dat een heleboel van de problematieken waar we in Nederland en ook elders in de wereld mee te maken hebben, in kerken en gemeentes, dat die daar ook mee te maken hebben. Een tekort aan geestelijke volwassenheid, om nou maar simpel te zeggen. Nou, daarom wil ik het met u hebben over vaders en moeders in Christus. En ik wil u eigenlijk een beetje triggeren, een beetje uitdagen om met dat onderwerp eens bezig te zijn. Vandaag wil ik het erover hebben, volgende week wil ik het erover hebben. Dit is geen klassieke preek, dit is meer een seminar, laat maar zeggen. Ik probeer u wat mee te geven. Wat belangrijk is wat er daarna gebeurt. Ik stuur u deze dingen op, althans Arthur die zal dat doen, via e-mail, de beelden. Kunt u er nog eens mee bezig zijn? Er zijn vragen zijn eraan toegevoegd waar u mee bezig kunt zijn. Ik hoop ook dat u dat doet. Dat u misschien ook in een bijbelstudiegroep die u hebt of wat er ook eens mee bezig bent. Want het is razend belangrijk. Er zijn natuurlijk veel belangrijke dingen, maar ik denk dat dit er zeker eentje van is. Vaders en moeders in Christus, daar gaat het dus over. Nou, dan wil ik eerst eventjes naar het punt toe dat vader en moeder, dan moet ik ook gelijk aan kinderen denken. Kinderen, vader en moeder, die voeden kinderen op. En in onze bediening krijgen we natuurlijk veel te maken met mensen met vrij zware problematieken. Het zijn niet zomaar de kleine dingetjes. En dan zie je dat heel vaak liggen de problemen, die liggen in de jonge jaren thuis, bij vader en moeder. Daar liggen de grote problemen. Daar gaan dingen grandioos kapot, echt waar. Ik ben me daar de laatste pakweg 5 jaar extra van bewust geworden dat dat zo is. Daar gaat het echt fout. Er zijn wel andere plaatsen waar het fout gaat. Te maken met voorgeslacht, er zijn een heleboel andere dingen te maken, weet ik wel. Dingen die later gebeuren, op latere leeftijd, soms ook hele traumatische dingen. Maar heel veel problemen in die jonge jaren. Nou, wat is het grote probleem in die jonge jaren bij veel mensen? Dat aan hun basisbehoeften, aan de basisbehoeften van een kind, niet wordt voldaan. God die wil dat vader en moeder voorzien in basisbehoeften. Daar heeft dat kind recht op, om zo maar te zeggen. Nou, ik wil ze een paar even noemen. Onvoorwaardelijke liefde, dat is de eerste. En dan gaat het meestal heel erg fout. Onvoorwaardelijke liefde, dat je houdt van je kind om wie dat kind is, punt uit. Verder nergens om. Het is jouw kind. Ik ga ervoor. Maar ook dingen als veiligheid. Dat lijkt me vrij logisch. Kind in een veilige omgeving moet opgroeien. Omgevingen zijn vaak helemaal niet zo veilig. Ook in gezinnen niet. Verbondenheid. Dat een kind leert in een opvoedproces met een liefdevolle en wijze vader en moeder om zich te verbinden aan anderen. Dat heeft met relatie te maken. Dus dat een kind leert om relaties te onderhouden. Is het zo raar dat mensen soms, als ze 20, 30, 40, 50 zijn, nog steeds geen relaties kunnen onderhouden, dat ze iedere keer kapot gaan? Dat heeft hier vaak mee te maken. Ze hebben het gewoon niet geleerd. Ja, vader en moeder, die hebben het daar niet geleerd, maar die hadden het zelf misschien ook nooit geleerd. Zo gaat dat in de praktijk. Het is heel triest. Autonomie, dat een kind leert om in een omgeving met vader en moeder, een veilige omgeving, om zelf geleidelijk aan keuzes te maken. Zelf beslissingen te nemen. De vader en moeder ruimte geven. Ook wel grenzen stellen, maar op een liefdevolle manier. Zo belangrijk. Zelfwaardering. Dat een kind leert dat hij er mag zijn. Ik zou zeggen dat God van hem houdt, maar ook vader en moeder van hem houden. Dat die mensen niet allemaal tegen hem of haar zijn, maar dat hij iemand is. Dat hij waardevol is. Zelfexpressie. Dat een kind mag leren in die veilige omgeving met vader en moeder om zich te uiten. Ja, dat hij boos mag zijn. Dat hij verdriet mag hebben. Dat hij mag laten merken dat hij eenzaam is. Jawel. Zo belangrijk voor een kind. Dat die ruimte er is. En dat vader en moeder er zijn. Dat een kind leert om grenzen te stellen. Dat hij gaat beseffen, ik heb zelf grenzen die ik als het ware moet bewaken. Maar dat ook anderen niet binnen mijn grenzen moeten komen. Dat je grenzen leert stellen op een goede manier. Nou, dat zijn dus van die basisbehoeften. En God wil dat wij onze kinderen dat bijbrengen. Nou, daar gaat het fout. Vaders en moeders zijn verantwoordelijk dat die basisbehoeften van de kind worden vervuld, primair. Nou, na wedergeboorte, als we wedergeboren zijn, als we een keuze voor Jezus gemaakt hebben, dan worden we opnieuw geboren. Dan worden we een baby in Christus. Dan zijn we ook zo'n klein babytje. Je kunt dat vergelijken met als het in een gezin geboren wordt. En die hebben ook hun basisbehoeften. En die kun je hier zo langsleggen. Ook de basisbehoeften van een kind zullen vervuld moeten worden na wedergeboorte. Waar gebeurt dat? Als het goed is. In een gezin van God. Hier dus. Met geestelijke vaders en moeders. Daar hoort het te gebeuren. Nou, zijn... Dan ga ik weer even terug naar de natuurlijke wereld. Naar de mensen gewoon, naar ons. Zijn er nog zoveel vaders en moeders zoals God ze bedoeld heeft? Zijn die er eigenlijk wel? Nou, ik denk dat we het er wel over eens worden dat daar nogal wat aan mankeert vaak. Dus je ziet wat er allemaal gebeurt, ook met kinderen en met de jeugd. En dan, je kunt dan die koppeling wel maken naar het gezin, dan gaan er in heel veel gezinnen gaan dingen fout, helaas. En ook onder christenen is dat het geval. Vader als potentaat heb ik geloof ik opgeschreven. Of vader misschien als een slappeling. Vader de afwezige. Vader die nooit tijd heeft voor. Etcetera, etcetera. Dan praat ik nog niet over de hele erge dingen die gebeuren. Zijn moeder is nog een rolmodel. Ook onder christenen merken wij, zijn er heel veel problemen op dit gebied. En de gevolgen die zijn zichtbaar in de hele samenleving. Als je ziet naar de problemen in onze samenleving, dan kun je dat voor een heel stuk terugvoeren naar de problemen die in de gezinnen ontstaan. Ook in christelijke gemeenschappen, in kerken en ook, zoals ik al zei, in de pastorale hulpverlening zoals wij die hebben. Ik wil een stelling in uw midden leggen. En die lees ik maar eens voor. Ik heb erover nagedacht om het goed te formuleren. Een diepgaande oriëntatie op wie Vader God is, is voor veel christenen hard nodig, omdat hun persoonlijke ervaringen, dus in een gezin waar ze zijn grootgegroeid, het vaderbeeld deels is vertroebeld. Heel veel mensen hebben geen zicht wat een vader of wat een echte moeder is. God leren kennen in zijn vaderlijke eigenschappen, dat werkt genezend en herstellend. En die vaderlijke eigenschappen die zitten echt niet alleen bij de mannen. Laten we niet zo arrogant zijn om dat te denken. Die liggen ook bij de vrouwen. Misschien dat de accenten soms wat verschillend zijn, maar die liggen bij mannen en die liggen bij vrouwen. We moeten allemaal het beeld van Jezus, het beeld van Vader God, als het ware vertonen. Nou, hoe kunnen we nou na onze wedergeboorte, dat er als het ware een zaadje in je geplant wordt door de Heilige Geest, waar eigenlijk alles al in zit om een geestelijk karakter tot ontwikkeling te laten komen. Hoe kunnen we ons oriënteren op Vader God? Hoe kunnen we dat zaadje tot ontwikkeling laten komen? Nou, het antwoord daarop is volgens mij betrekkelijk eenvoudig. Dan moeten we naar Jezus kijken. Als je naar de Heer Jezus kijkt, dan zie je Vader God. Dat heeft hij ook zelf zo gezegd. Ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus
kijk naar Jezus. En blijf vervolgens naar Jezus kijken, steeds weer, steeds opnieuw. En dan zul je steeds meer gaan zien wat er aan verandering ook in onze levens mogelijk is. Dat we kunnen groeien naar het beeld en gelijkenis ook van Vader God. Naar het beeld en gelijkenis ook van de Heer Jezus. De Bijbel die spreekt dan over de vrucht van de geest. He, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, dus eindeloos geduld. Vriendelijkheid, goedheid, trouw, geloof. Zachtmoedigheid. Paard, weet u nog wel, heb ik er vorige keer over gesproken, weet ik nog. Paard. Weggezakt dan? Paard. Ja, volgens mij was jij er niet de vorige keer. Niemand weet nog van het paard. Ik loop wel eens, als even tussendoor, ik loop wel eens van, door de week in het bos met mensen. En dan vraag ik wel eens, waar ging de preek over zondag? En dat is dan op maandag soms, of op donderdag, of op woensdag, een paar dagen daarna. Mensen weten bijna nooit meer waar de preek over ging. Dus we moeten het belang van de preek niet, de preek is uitstekend. Maar het is nog belangrijker straks wat u gaat doen met wat u toegestuurd wordt. Thuis, in de binnenkamer. U door laat dringen, over spreekt, laat uitwerken. Dat is belangrijk. Dus de vraag, hoe vormt zich nou dat geestelijke karakter? Hoe komt dat zaadje waar ik net over had, hoe komt dat nou tot ontwikkeling eigenlijk? Een eenvoudig antwoord, maar tegelijkertijd toch ook weer een moeilijk antwoord. Dan moeten we de Heilige Geest, we hebben daarover gezongen vanmorgen ook, de Heilige Geest de ruimte geven in ons leven. En niet zomaar met woorden, maar met de daad de ruimte geven. In de praktijk van elke dag. Dan moeten we bereid zijn om ons tegelijkertijd ook te laten vullen met het woord van God. Het woord van God te omarmen als de waarheid, het in ons op te nemen. En onder leiding van de Heilige Geest tot ontwikkeling laten komen. Dat is dan belangrijk. En zo op die manier God richting laten geven in je leven. Dat je niet zelf meer je eigen koers bepaalt, wat we toch geneigd zijn te doen allemaal. Maar dat God richting gaat geven, leiding gaat geven aan jouw leven. Nou, er is natuurlijk wel een moeilijkheid als ik dat zeg. U kent die tekst hè, uit 2 Korinthe. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En het is ook zo, want het zaadje is in ons geplant. De Heilige Geest is in ons leven gekomen. We hebben als het ware deel gekregen aan de nieuwe natuur, de natuur die bij God hoort. Maar tegelijkertijd is er ook nog de oude zondenatuur die ons behoorlijk dwars zit. En waar we tegen te strijden hebben. En die we kunnen overwinnen, maar vaak laten we toch heel veel gebeuren nog in onze levens, als we heel eerlijk zijn, denk ik. De invloed dus van Satan, die ons ook aanvalt van buitenaf, in sommige gevallen van binnenuit. Onze zondenatuur die ons parten speelt. Dat zijn dingen die maken dat we strijd moeten voeren in ons leven. Geestelijke strijd. Die is absoluut noodzakelijk voor elke christen. Dat is voor mij een favoriet onderwerp, ga ik het vandaag niet over hebben, maar het is wel vreselijk belangrijk. En als christen dat doen, dan kunnen ze in deze wereld, met al zijn problemen, kunnen ze toch in het goede spoor blijven. Nou, hoe word ik, want daar zouden we het over hebben, een echte geestelijke vader en moeder in Christus? Ik heb een uitgangspunt geformuleerd, dat vaders en moeders in Christus, dat zijn die mensen, die christenen, die in hun leven en in hun bediening het vaderhart van God tot uitdrukking brengen. Dat is eigenlijk de grote opdracht om te laten zien wie Jezus is, dat Jezus zichtbaar wordt in mijn leven. Dat Vader God zichtbaar wordt in mijn leven. Dat is eigenlijk waar het om draait. Nou, vaders en moeders in Christus word je niet zomaar. Dus met wedergeboorte ben je nog geen vader of moeder in Christus. Dan ben je een babytje in Christus. Fijn, fijn dat u er bent als babytje in Christus. Of als je dan wat opgroeit, dan word je misschien een tiener in Christus. Of een puber in Christus, moet ik het noemen. Maar er is dus sprake van een groeiproces. Er moet een groeiproces plaatsvinden in ons leven. En daar wil ik vanmorgen het accent vooral op leggen. En mijn stelling is dat heel veel christenen lijden min of meer aan groeistoornissen. U ziet denk ik een paar van die plaatjes als het goed is. Daar komen ze denk ik, de groeistoornissen. Dan ziet u een hele lange meneer. Ik zag het op de televisie een paar dagen terug in het nieuws. Ik weet niet of je het ook gezien hebt. Ik zit te knikken. Een hele lange meneer. Kan ik niet eens bijdenken. Ik zou. En zo'n lilliputter, zo'n heel kleintje. Groeistoornissen. Zie je hier ook op dit plaatje. Deze kunt u misschien niet lezen, maar die man die is 2,36 meter. En dat andere mannetje dat is 73 centimeter. Maar het kan nog veel groter en het kan nog kleiner kennelijk. Groeistoornissen. Maar ik denk, christenen hebben denk ik vaak te lijden ook onder groeistoornissen. Er zijn mensen die heel groot groeien, heel groot worden. En dan op een bepaald moment zien ze neerklappen, dan gaat het fout. En er zijn ook mensen die heel klein blijven. Die met een soort minderwaardigheidsproces, of hoe je het noemen wilt, blijven lopen. Die beide beseffen niet wie ze zijn in Christus. Althans niet ten diepste, niet ten volle. En dat is belangrijk, dat je weet wie je bent in Christus. En dat die groeistoornissen, daar moeten we echt van af. Dat werkt zo belemmerend. Ik weet niet of je ze herkent, die groeistoornissen. Ik wil het over die groei hebben met u vanmorgen. En ik laat u even zien, groei in drie fasen. Een stukje tekst. En die tekst ga ik niet met u behandelen. Ik heb met rood aangegeven een paar kernwoorden die ik er even uit wil halen. U moet het thuis maar eens goed lezen. Er wordt hier gesproken in een stukje tekst over kinderen, over jongeren en over ouderen. Kinderen, jongeren en ouderen. En in andere vertalingen, Statenvertaling, de BNG-vertaling, kom je van ouderen tegen vaders. Maar misschien is ouderen wel beter vertaald, omdat het ook moeders inhoudt. Hè? Ouderen. Kinderen, jongeren, ouderen. Die geven in feite drie fasen van groei aan. En u ziet op het volgende plaatje, ziet u die fase in beeld gebracht. Dat zijn de kindertjes. En dan komen de jongeren, die lekker met elkaar stoeien op het voetbalveld, om elkaar tegen de schenen schoppen. Dat doe je op die leeftijd. En dan gebeurt nog meer ongein gebeurt op die leeftijd. Maar dat zijn de jongeren. En uiteindelijk worden die jongeren, als het goed is, weer vaders en moeders. En die worden dan een gelukkig gezin, de kindertjes mogelijkerwijs. Wij vinden dat een heel logisch proces. Nou, de vraag is of dat ook in geestelijke zin zo'n logisch proces is bij ons als christenen. Dat is de vraag. Wat hebben we tot nu toe geleerd? Vader en moeder, ik lees het maar even voor, vervullen de allerbelangrijkste functie in het ontwikkelingsproces van baby's naar volwassenheid. En mijn stelling is, in het gezin van God, de gemeente, behoort het ook zo te zijn. Je zou bijna kunnen zeggen, de gemeente die draait niet op het leiderschap, maar de gemeente die komt tot ontwikkeling door vaders en moeders in Christus. Ik denk, u mag er heel anders over denken, maar ik leg het in uw midden. Ik denk dat we die slag gemist hebben in de gemeente van Christus in de loop van de jaren. Ik wou dat ik dit wist 20, 30 jaar geleden, want ik heb daar zelf ook heel anders tegenaan gekeken. Ik laat u nog eens keer drie fasen in de ontwikkeling van geestelijk leven zien. In een stukje tekst uit Johannes 15, bekende gedeelte, over de wijnstok en de ranken en Vader God die de wijnbouwer is. Hier wordt gesproken in dit stukje, rood aangegeven, vrucht, meer vrucht en veel vrucht. Weer drie fasen van ontwikkeling. Vrucht, meer vrucht en veel vrucht. En met blauw heb ik ook nog aangegeven snoeien, want daar wil ik ook iets over zeggen nog even. Maar laten we het weer in plaatjes even zien. Vrucht. Het ziet er nog een beetje miserig uit, die vrucht. Het is nog niet zoveel. Maar het mag er zijn. Het mag er zijn. Ik denk baby's in Christus, een beetje opgroeien. Hey, je gaat eerst de vrucht, je gaat dingen zien. Mooi, laat het maar gebeuren. Welkom, fijn. Het hoort er helemaal bij. De tweede fase is meer vrucht. En dan zie je al een mooie tros, zie je tevoorschijn komen. Ziet er prachtig uit. Hè, prachtig. En dan de derde fase, veel vrucht. Dan zie je er komen aantallen trossen, komen die ranken hangen en zo. En heerlijk. Een proces wat we kennen, gewoon uit de natuur. Heeft iets te maken met Gods orde. Heeft ook iets te maken met Gods orde. We hebben nu al een paar keer gezien hoe die ontwikkelprocessen zijn. En ik denk dat heeft te maken met Gods scheppingsorde. Kunst zou dat misschien bij ons ook niet zo moeten gaan. Een logisch proces in ieder geval dit. Hoe ontstaat vrucht? We gaan nog even door op de trosjes druiven. Hoe ontstaat vrucht? Gebeurt niet door onze inspanningen. Ik heb nog nooit bij een, ik heb de tuin heen gehad, hij is inmiddels is hij ter ziele, maar ik heb nooit die rank horen zuchten om druiven voor te brengen of iets dergelijks. Die hing daar gewoon. Die had alles wat nodig was kennelijk om vrucht voor te brengen. Als er dan al iets nodig is, dan is het dat die verbonden moet blijven met de wijnstok. Hè? En de analogie is natuurlijk dat wij als kinderen van God verbonden moeten blijven met God. Verbonden moeten blijven met Jezus, ook door de Heilige Geest. Dat is belangrijk. Eigenlijk het enige wat echt belangrijk is. Die geestelijke groei die ontstaat, ik noem maar een paar belangrijke punten even, door het woord van God. Dat is natuurlijk belangrijk, dat we groeien onder leiding van de Heilige Geest, dat woord tot ons nemen, door laten werken in ons leven, dat het ook uit gaat werken, ons in verdiepen, vooral ook de geestelijke principes goed leren, dus niet vervallen in hobbyisme, maar de geestelijke principes die God dwars door het hele woord heen openbaart, tot ons nemen, ontdekken, schat als het ware opgraven uit het woord. En het tweede, dat is ook wat ik wil noemen door het snoeiproces. Vandaar ook dat ik net even in blauw nog het snoeien aangaf in het stukje tekst uit Johannes 15. Het snoeiproces in ons leven. Dat we gaan zien dat het nodig is in mijn leven dat God snoeit. Dat hij daar iets doet wat ik misschien helemaal niet prettig vind, maar wat wel noodzakelijk is. Tussen vrucht en meer vrucht in Johannes 15 wordt er over snoeien gesproken. Dus wil ik tot meer vrucht komen, dan moet ik ook zeggen, Heer, doet u maar in mijn leven wat nodig is om tot die geestelijke ontwikkeling te komen. Het opvoedproces zou je kunnen zeggen. Gods snoeimes in ons leven. Ik heb er eentje afgebeeld. Volgens mij hebben die planten geen pijn, maar in ons leven als mensen doet het snoeien van God soms pijn. En zitten we met vragen waar we geen antwoord op weten. De derde groeifase, na vrucht en meer vrucht, dat is veel vrucht. De derde fase, vrucht, meer vrucht, veel vrucht. Een tekst die ik daarbij gevonden heb, is uit Johannes 12. Dan gaat het over een graankorrel, even niet over de druiven. Maar het principe is denk ik van toepassing. Daar staat, voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Dat is de derde fase, zeg maar, in een groeiproces. God die gaat op een bepaalde manier om met ons in ons leven om tot veel vrucht te komen. En dat heeft vooral, denk ik, te maken met het sterven aan ons eigen ik. Als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik best nog ietsje meer moet gaan sterven, nog aan mijn eigen ik, als ik heel eerlijk ben. En ik hoop ook dat God dat in me bewerkt. Meer sterven nog aan je eigen ik. Niet meer op jezelf gericht zijn. Niet meer vleeselijke verlangens toelaten. Zelfverloochening, een woord wat je in dit verband kunt gebruiken. Jezelf verloochenen, dat het niet meer om jou draait, maar dat het draait om niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat hij de ruimte krijgt. En beproeving is, om zo te zeggen, als je er zo naar kijkt, een kans om te groeien naar volwassenheid. Het tweede ding wat ik ook nog even wil noemen, je kunt natuurlijk veel meer dingen noemen, maar dit vind ik ook wel een belangrijk punt, is dat God mensen geeft met speciale bedieningen, dienaren, dat zijn geen leiders. Ik gebruik het woord leiderschap, ga ik steeds minder gebruiken. Leiderschap is een heel gevaarlijk woord. Daar wil ik het nu vandaag niet over hebben, maar het is een gevaarlijk woord. God geeft mensen met bedieningen, dat zijn dienaren. Dat zijn mensen die een bediening van God gekregen hebben om andere mensen op te tillen en omhoog te tillen. Dat. Een dienende functie. Dienaren. Vijfvoudige bediening is daar natuurlijk een voorbeeld van. Daar hebben jullie ongetwijfeld nodig over gehoord in de loop van de tijd, dus dat laat ik nu verder even liggen. Maar wat wij nodig hebben in de gemeente, dat zijn geen bazen Dat zijn dienaren. Dienaren. Dat is noodzakelijk. Dienaren zijn nodig om te laten groeien. In zekere zin, zijn vader en moeder die hebben ook een functie als het ware van een dienaar. Want wat doen zij? Ze helpen die kleine kindjes, die helpen zij te groeien, groot te worden. En om volwassen te worden, zodat ze kunnen gaan functioneren zoals God het bedoeld heeft. En om ze daarna los te laten. Dus ik vind er een hele dienende functie ook in zitten. Waarom zijn bepaalde bedieningen en gaven niet aanwezig? Er zijn eigenlijk maar heel weinig van wat de Bijbel laat zien. En gave bedieningen zijn aanwezig in de gemeente. Waarom? Hoe komt dat nou? Worden die eronder gehouden? Of krijgen die niet de ruimte? Of willen we niet sterven van ons eigen ik? Of voeren we geen geestelijke strijd? Ik weet het niet. Het zal heel divers zijn. Maar dat is wel nodig. En als ze wel aanwezig zijn, willen we ze dan erkennen? Of moet het precies zo gaan zoals de leider het wil? Of de leiders het willen? Krijgen we de ruimte? Mogen we in de gemeente fouten maken? Natuurlijk maken baby's in Christus fouten. Goede bedoelingen, of kinderen. Mogen ze fouten maken? Ja, ze mogen fouten maken, denk ik. Hoeven niet alles onder controle te houden. Veel gaven, één geest. U moet een gedeelte thuis maar eens lezen. Ik ga er maar heel vlug doorheen. Belangrijk, de gaven, de uitdrukking komen. Verscheidenheid in gaven, mensen. Verscheidenheid. De een heeft dit, de ander heeft dat. Zo werkt het lichaam, zo hoort het te werken. Verscheidenheid in bedieningen. Verscheidenheid in werkingen. Wijsheid, kennis, geloof, genezingen. Werking van krachten, profetie. Onderscheiden van geesten, spreken in tongen, vertolking en uitleg. Vermogen, staat er in dat gedeelte onder, dat ik bijgezet heb uit vers 28 van 1 Korinthe 12. He? Vermogen om bijstand te verlenen. Leiding te geven. Die leidinggever die heeft zich verheven vaak boven alles. Leiding geven. Die heeft zich verheven boven alles. Heel gevaarlijk. Zo over nadenken gewoon. Het zou misschien anders kunnen. Wat leren we? In de rank is alles al aanwezig om druiven te laten groeien. En toch is er ingrijpen nodig van buitenaf om tot meer en tot veel vrucht te komen. Onder meer dus dat snoeiproces waar ik het over had. En zo is het ook dus met ons mensen na de wedergeboorte. Dit is wat nodig is in ons leven om tot geestelijke volwassenheid te komen. Nog een beeld. Drie groeifrasen. Hé, zegt u, ik zie er maar twee. Schapen en lammeren. Uit dit gedeelte, Johannes 21. Ik zie alleen schapen en lammeren. Waar zijn die? Waar is die? Ja, in de wei. Ja, ja. Daar komen ze, de lammeren en de schapen. Ik zie er dus maar twee. Je zou je af kunnen vragen in dit gedeelte, want we was lezen. Waar is nou die derde fase eigenlijk? Waar is die? Laten we even kijken. We zien de lammetjes huppelen in de wei. We zien het schaap en we zeggen dat is een logisch proces. En dan gaat er iets bijzonders gebeuren. Kijk maar. En dan zeg ik, gunst, is dat nog een logisch proces? Een lammetje, een schaap wordt, dan kan ik nog volgen. Maar dat een schaap een herder wordt, dat is pas ingewikkeld. Heb je dat eens meegemaakt? Een schaap een herder wordt. Onlogisch, onmogelijk. Of kan het misschien toch? Ja, ik denk dat het toch kan. Ik denk, of ik weet eigenlijk wel zeker, dat God van schapen herders wil maken. Vaders en moeders in Christus. Dat wil zeggen, geestelijk volwassen christenen. Gaat u alsjeblieft niet op denken van, ik ben helemaal 100% geestelijk volwassen. Hoor. We blijven allemaal tot het einde van ons leven toe blijven ontwikkelen en groeien. Dus laten we maar met de beide benen op de grond blijven en bescheiden blijven. Maar redelijk geestelijk volwassen christenen, zal ik maar zeggen, die de karaktereigenschappen van Jezus vertonen, door hun leven heen het vaderhart van God laten zien. De grote vraag dus vanmorgen is, wat ben ik nou eigenlijk? Ben ik een lammetje? Ben ik een schaap? Of ben ik een herder? Wat ben ik? In de natuur zie je natuurlijk bijzondere dingen. dingen ook waarvan je denkt, hoe is het mogelijk?
Moet eens kijken. Je ziet het al, hè?
Een rupsje.
Rupsjes zelf zijn ook wel mooi, hoor. Ik vind rupsjes ook wel een beetje enge dieren, vond ik het altijd, een beetje rupsen. Al die pootjes en zo, en je ziet het en dat kronkelt en dat doet en zo. En dan wordt notabene zo'n rupsje wordt een mooie vlinder. Onvoorstelbaar. Het lijkt iets onmogelijks. En toch kan het. Dat is ook een God, die kan ook van schapen, kan die herders maken. Je zou je kunnen afvragen, van, is dat onmogelijke, tussen aanhalingstekens, al gebeurd in jouw leven? Laten we kijken naar het leven van de Heer Jezus. Dan zie je die drie fasen van ontwikkeling, die zie je daar heel duidelijk. Lam. Hij is het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegnam. Lam Gods. Hij is het schaap dat stom was voor zijn scheerders. En dan kom je in Hebreeën en is hij de grote herder van de schapen. Tussen het schaap zijn, het stom zijn voor de scheerders. En zijn positie nu als de grote herder van de schapen op de troon. Daar ligt het sterven. Zie je de parallellen die er in de Bijbel zitten? Eigenlijk heel mooi. De Heer Jezus is ook gestorven en nu is hij herder. Tussen schaap en herder ligt de dood. En het sterven is noodzakelijk voor veel vrucht. En ik denk dat de Heer Jezus sinds zijn sterven, sinds zijn opstanding, sinds dat hij de grote herder van de schapen is in de hemel, dat hij heel veel vrucht door de eeuwen heen bewerkt heeft. In deze wereld, door het werk van de Heilige Geest. En ik weet niet hoe God daar allemaal in werkt, maar er is veel vrucht gekomen. Zijn wij bereid om te sterven aan onszelf? Aan onze reputatie? Aan onze invloed? Aan onze erkenning door anderen die we vaak zo vreselijk belangrijk vinden? De anderen ons zien staan. Zijn we bereid om te sterven van onszelf, om te groeien en te veranderen van schapen tot herders die, net als Jezus, veel vrucht dragen tot eer van God? Wat leren we hier nu? Bij onze wedergeboorte hebben we het wonder, de Heilige Geest, ontvangen. En hij wil in ons, maar ook vooral ook met ons, dat groeiproces gaan van lammetje, baby in Christus, via het schaap zijn naar het herderschap, het geestelijk volwassen zijn. Dat doet hij met ons. Dat wil zeggen, wij zelf moeten ook de weg van sterven aan ons eigen ik willen gaan. En er is geen andere weg eigenlijk om echt op Jezus te gaan lijken dan die weg gaan, laat ik dat maar zeggen. Wat zoeken we dus eigenlijk? We zoeken vaders en moeders in Christus. Iedere gelovige kan in principe groeien tot een vader en moeder in Christus. En in het lichaam van Christus, denk ik, als we er nu naar kijken, zijn er veel geestelijke baby's, er zijn veel kinderen, er zijn pubers. En veel te weinig geestelijk volwassenen. Maar dacht u dat al het geruzie en alle toestanden die er plaatsvinden, binnen gemeentes in Nederland, maar wereldwijd, de westerse wereld vooral, waar denk u dat u vandaan komen? Ik denk dat ze te maken hebben met geestelijke onvolwassenheid. Dat denk ik. Maar u kunt daar ook een mening over hebben. In het lichaam van Christus zijn geestelijke baby's, kinderen. Er zijn verloren zonen. Er zijn mensen die moeite hebben met de gemeente, die vertrokken zijn. In Nederland zijn tienduizenden mensen die de gemeente verlaten hebben. Ook in de evangelische hoek. Heel velen hebben de gemeente verlaten. Ik denk wel eens zou het ook niet komen doordat we veel te weinig geestelijke vaders en moeders hebben gehad. Zou het daar niet een hele belangrijke reden kunnen liggen? Ik laat een plaatje zien daar beneden van de, wat we noemen de verloren zoon. Dat is een gedeelte wat ik liever, de liefhebbende vader zou ik daarboven zetten. De verloren zoon die zijn zoon niks verweet, maar hem in zijn armen neemt en hem... En hem in ere herstelt, terwijl de jongen nauwelijks de kans heeft gekregen om te vertellen wat hem dwars zit. En
wat hij aan zonde wilde beleiden, dat komt er bijna niet uit. Mijn vader die omarmt hem, hij herstelt hem, hij krijgt een ring in zijn vinger, hij krijgt nieuwe klederen. Er wordt een feest gehouden. Ik bedoel, dat is een hele andere houding. Zouden wij die houding ook niet moeten hebben, ook naar elkaar toe? Net als in de bedrijven zijn er soms in gemeentes voldoende bazen en managers en bestuurders. En je ziet er hier een paar, hè, waar de bazen van ABN AMRO, dat ging helemaal fout. En de onderste is van Ahold. En we hebben kleine baasjes, hè, die op het voetbalveld elkaar tegen de schenen schoppen. Die hebben we ook, die zijn er in de gemeente ook, die soms tegen je schenen schoppen. En reageren er dan op. Maar we hebben veel te weinig vaders en moeders in Christus. Herders. Die met de schapen en met de lammetjes door weer en wind willen gaan. Die hun voeten in de modder willen zetten. En maar één doel eigenlijk hebben. Willen ze opvoeden naar volwassenheid. Willen ze veilig naar volwassenheid leiden. Dat. Dit is wat ik ongeveer had voorgenomen te vertellen. Het is dus een stukje van het werk nog maar, het grote werk gebeurt bij u thuis. Daar hadden we het over gehad al. Ik heb nog wel vragen voor gesprek. Die zullen we ook even projecteren. De eerste vraag voor, wat ik maar zeg, een groepsgesprek. Het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als je dat nou eens met, weet ik het, een paar broeders of zusters die u kent. Samen eens erover praten. Wat kunnen we hier nou mee? Wat kunnen we hier nou mee? Eerste vraag, in welke fase van het proces van geestelijke groei zit jij nou? Probeer dat nou eens voor jezelf eens eerlijk vast te stellen. Waar zit ik? In welke fase? Ben ik een lammetje? Ben ik een schaap? Of zijn er al trekken van herderschap bij mij zichtbaar misschien? De tweede, wat kun jij doen om verder te groeien in je geestelijk vaders- en moederschap? Als er dan die dingen al zichtbaar zijn, wat kun je er doen om daarin verder te groeien? Neem geen genoegen met zoals het is. We kunnen groeien naar het beeld en gelijkenis van Jezus, naar het beeld en gelijkenis van God. Heel veel kan er zichtbaar worden in ons leven. Een derde punt. Hoe kan het geestelijk vader- en moederschap in de gemeente verder ontwikkeld worden? Om medechristenen tot geestelijke volwassenheid te leiden. Ik denk drie belangrijke vragen. Als u daarmee bezig bent, u gaat ervoor op uw knieën en u onderzoekt uzelf. U deelt erover met elkaar, u bidt ervoor, laat Gods geest spreken. Dan zouden wel eens dingen kunnen gaan veranderen, geleidelijk aan. Want dit is een gigantische inhaalslag die denk ik gemaakt zou moeten worden, naar mijn idee. Volgende week, dan wil ik eigenlijk op dit thema doorgaan. En dan gaat het er vooral over, wat zijn nou de karaktertrekken van zo'n vader en moeder in Christus? Karakteristieken. Ik heb er 10. Ik ga de volgende week 2 behandelen. De andere 10 krijgen we mij te goed. Die noem ik wel, maar daar kom ik dan niet aan toe. Goed, zullen we nog bidden met elkaar? Heer, we hebben een soort werkbijeenkomst gaat hier over vaderschap, moederschap. Heren, we beseffen dat er misschien een heleboel moet gebeuren in ons leven. Om te bewerkstelligen dat u tot uw doel komt met wat u bedoelt met geestelijke vaders en moeders, met herders. Maar Heer, we bidden u, wilt u werken in ons midden. U bent degene die wonderen kan doen. We zien ze in de natuur. Het rupsje wordt een vlinder. En Heer, we zien ook in uw woord dat een schaap een herder kan worden. En Heer, ik persoonlijk geloof, maar misschien ook een heleboel mensen hier, dat er zo nodig is dat er meer herders zijn. Meer vaders en moeders in Christus, die anderen leiden naar volwassenheid. Mensen die bereid zijn te sterven aan hun eigen ik, die zichzelf willen verloochenen,
die achter u aan willen gaan daarin. Heer, wilt u dat bewerken. In uw liefde, in uw goedheid, in uw trouw, in uw genade. Ook voor uw lichaam, de gemeente. Niet alleen in deze plaats, Heer, maar we denken ook elders in het land. Heer, er zijn zoveel problemen vaak. Er zijn zoveel dingen die kapot gaan. Gelukkig ook soms dingen die hersteld worden. Daar willen we u voor prijzen, voor herstel. Ook in deze plaats, natuurlijk mensen weer dichter tot elkaar hebt willen brengen. Maar wilt u werken door uw geest, zoals u dat alleen maar kunt. Heer, we leggen het ook heel bewust, leggen we het in uw handen. Wilt u ook uitwerken, dingen die vanmorgen gezegd zijn, Heer, dat het een beginnetje mag zijn. Heer, maar dat u het werk doet in persoonlijke levens. Als deze beeldjes nog eens bekeken worden, de bijbehorende teksten die erbij staan. Heer, dat het uit mag werken, dat uw Heilige Geest daarin betrokken mag zijn. Heer, kom tot uw doel. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Ja.